De vorige keer zijn wij terechtgekomen in Joël hoofdstuk 2. In de herhaalde oproep tot bekering, gericht aan het adres van Israël uiteraard. Joël 2, waar wij namelijk vinden dat de Heer spreekt in vers 12 en zegt: bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen, en scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, Hij mocht zich wenden en berouw hebben, en Hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bezuin te Sion, heilig de vasten, roep de verbodsdag uit, verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergader de oudsten, verzamel de kinderkens en die de borsten zuigen, de bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit de slaapkamer. Laat de priesters des heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar en laat hen zeggen: spaar uw volk, o heren, en geef uw erfenis niet over tot smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen: waar is hun lieder God? En dat is dan de oproep van de Heer aan Israël om zich tot deze Heer te bekeren. Dat is een oproep tot rouw. De bedoeling is dat men rouw zal bedrijven. Dat staat uitdrukkelijk in vers 12 en ook in vers 13, waarvan we de eerste helft ook vorige keer al hebben aangehaald. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Wel, in vers 12 is de oproep tot rouw. Die was trouwens herhaald, want die was ook al aangehaald in bijvoorbeeld vers 13 van hoofdstuk 1. En op meer plaatsen trouwens. Maar het wordt haar herhaald hier in hoofdstuk 2 vers 12. En in vers 13 staat dan dat men niet de klederen zou moeten scheuren, maar het hart. Want het blijft natuurlijk zo dat het scheuren van de klederen een beeld is eigenlijk van het afleggen van de oude mens. Een afleggen van de natuurlijke mens eigenlijk. En daarom staat er: scheurt uw hart. Want dat zou eigenlijk moeten gebeuren. En er komt nog wat anders bij. Deze rouw, deze bedrijving van rouw, die wordt dikwijls in verband gebracht met de oproep tot bekering. Zoals ook hier. Ik bedoel dikwijls, dat is de hele Bijbel door het geval. En nou kun je natuurlijk gewoon berouw hebben. Wij noemen dat zo. Berouw hebben over de dingen die gebeurd zijn. Gedane zaken nemen evenwel geen keer. Maar niettemin kunnen wij daarover rouw bedrijven. En toch gaat het niet om berouw als zodanig. Zo van: we hadden liever gewild achteraf bezien dat het toch maar niet gebeurd was. Want dat is mooi achteraf praten natuurlijk. Dat helpt ook niet zoveel. En we moeten ook vaststellen dat uiteindelijk, ik hoop niet dat iemand mij verkeerd wil begrijpen vanavond, maar dat uiteindelijk het hebben van berouw toch eigenlijk niks bijdraagt aan onze zaligheid. Dat begrijpt u me goed. Ik heb ook ooit wel eens gelezen bijvoorbeeld Daniel 9 hoor. Nee, meerdere malen mag ik wel zeggen. En heel Daniel 9 bijvoorbeeld is een uitdrukking van berouw die Daniel richt tot zijn Heer. En hij doet dat namens zijn volk. Het is dus duidelijk dat hij berouw heeft over wat het volk gedaan heeft. En hij beleidt dat ook voor God. Maar niettemin leert de Bijbel nergens dat berouw iets bijdraagt aan onze behoudenis. Weliswaar wordt het vanzelfsprekend geacht dat wanneer wij komen tot de aanvaarding van de Heer Jezus Christus, dat wij berouw hebben in de zin van: we hadden liever gehad het anders geweest was. Maar als wij tot de Heer komen en hen aanvaarden als onze verlosser, betekent het toch dat we niet langer achterom kijken, maar dat we die dingen die gebeurd zijn hebben aanvaard. We hebben toegestemd dat het nou eenmaal zo was. We hebben toegegeven ook dat we fout waren. Maar we komen op dat moment tot de Heer om van hem vergeving te ontvangen. En de Heer eist daarbij niet dat we ook heel uitgebreid uitdrukking geven aan ons leedwezen dat het helaas allemaal zo gebeurd is. Zo is dat nou eenmaal. En het beste argument wat ik u daarvoor kan geven is het verschijnsel waar ik vaker op zinspeel, is het verschijnsel namelijk dat het evangelie en de weg tot zaligheid uiteengezet en verklaard wordt in de Romeinenbrief. Let wel, daar wordt niet alleen het evangelie gepredikt, daar wordt het zelfs verklaard en toegelicht. En in de hele Romeinenbrief vind je geen woord over het hebben van berouw, geen woord over het belijden van zonde of wat ook. Daar wordt gewoon van uitgegaan dat wij geloven wat het woord zegt, En dat is ook niet zo moeilijk. Namelijk dat wij zondaren zijn. Je kunt geloven wat het woord zegt, je kunt geloven wat de spiegel zegt, er komt hetzelfde neer. Namelijk dat je een zondaar bent en dat je in de problemen zit, want je moet daar vanaf. En de enige manier om daar vanaf te komen is te komen tot aanvaarding van het verzoeningswerk van Christus. En het hele verhaal over dat men zonden incidenteel, al die zonden stuk voor stuk bijvoorbeeld, zou moeten belijden en dat men daar berouw over zou moeten hebben, staat feitelijk niet in de Bijbel en zeker niet in de Romeinenbrief. De andere kant van het verhaal is echter dat wel degelijk gesproken wordt over berouw, in de zin van we hadden het liever anders gehad. En in ieder geval moet duidelijk zijn dat het feit dat wij zondaren zijn ons dwingt tot nederigheid, in elk geval. Maar waar veel meer op gewezen wordt is niet berouw, maar is rouw. Dat is bijna gelijk natuurlijk. Het heeft allemaal te maken met wat geweest is. Daarom is er grote mate van overeenkomst. Maar waarom men rouw zou bedrijven wanneer men komt tot de Here, is veel eenvoudiger te verklaren. Want die rouw is niet berouw voor wat wij misdaan hebben of zo, maar die rouw is omdat Hij voor ons stierf. En rouw is een normale reactie op de dood van iemand. Vandaar dat wij vinden dat niet zozeer dat men berouw heeft, maar dat men in de rouw gaat wanneer men komt tot aanvaarding van de Here. Wanneer men zich bekeert tot de Here. Ik gebruik met opzet de Oud-Testamentse terminologie nou. En dat is ook wat hier aangehaald wordt. Het ligt er niet zo duimendik bovenop, dat weet ik wel. Maar niettemin wordt er gesproken over rouw, rouwklagen. Je zou niet moeten vragen waarover heeft men berouw, want daar gaat het niet eens over. Je zou moeten vragen wie is het dood? Want als er rouw bedreven wordt, als er geweend wordt met rouwklagen enzovoort, en als dat ook geïllustreerd wordt door het scheuren van de klederen, dan is de volgende vraag, maar wie is er dan dood? Wel, hier in het verhaal eigenlijk niks of niemand. Waarom men rouw zou moeten bedrijven, is namelijk niet om wat er gebeurd is in het leven van deze mensen, of in ons leven, maar om wat er gebeurd is met de Heer Jezus. Hij stierf namelijk. En de rouwklagen die dan in dat verband in de Bijbel genoemd wordt, is een rouwklagen over de Heer die zijn leven gaf als een losprijs voor onze zonden. Dat is het verhaal. En dat is ook wat bijvoorbeeld later in Zacharias zo uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. Daar rouwt men niet eens op het moment dat er iemand dood is, maar daar rouwt men op het moment dat men tot de ontdekking komt dat iemand dood is. Hoewel hij inmiddels weer leeft, overigens. Of om het dan wat duidelijker te zeggen, daar gaat men in de rouw in Zacharia 12. Wanneer de Heer aan Israël verschijnt, als de levende, maar zodra blijkt dat hij ooit gestorven was, gaat men alsnog in de rouw. Vanwege zijn dood. En daar gaat het om. Wat ons zou moeten berouwen, als je dan het woord berouwen mag gebruiken weer, hè, want uiteindelijk is er toch geen verschil tussen. Als wat ons zou moeten berouwen is niet zozeer wat wij misdreven hebben, want in vele gevallen hebben we daar niet eens spijt van, denk ik wel eens. Ja, ik ben maar eerlijk in die dingen toch maar, hè, bij nader inzien. Hè. Soms wel natuurlijk, uiteraard, maar soms ook niet, hè. Ik heb mensen die huichelen daar verschrikkelijk om. Die zeggen dat ze er berouw van. Heb je er berouw van? Ja, hebben ze berouw van. Dan geloof ik maar niet, ze vonden het heel lekker. Maar daar gaat het nou niet over. Maar dat is toch zo? Nee, waar men berouw om zou moeten hebben, is dat onze zonden, onze misdaden, zoveel gevolgen hebben gehad voor de Heer Jezus. Het spreekt dus over zijn dood. Gaat er niet om of wij het liever anders gehad hadden. Er zijn zoveel dingen die helemaal geen zonde zijn en die we ook liever anders gehad hadden. Toch? Dat is heel het punt niet. Het punt is dat we ons dienen te realiseren dat voor ons behoud noodzakelijk was dat iemand anders voor ons leed en stierf. En dat is de reden van berouw of zeg maar gewoon voor rouw. En hoe kom ik daarop? Wel eenvoudig, omdat dit vers 13 van Joël 2... In de eerste helft spreekt nog over die rouw en wat ermee samenhangt. En de tweede helft van het vers spreekt over, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, enzovoorts. En deze woorden, elke keer als we deze woorden lezen over genadig en barmhartig en moedig of langmoedig en goede tierenheid enzovoorts, dan heb je maar één term in je gedachten daarbij, dat hoort nou helemaal zo, dat is het nieuwe verbond. Dat is namelijk de basis van het nieuwe verbond. Het oude verbond is ter bevestiging van Gods rechtvaardigheid, bijvoorbeeld. En ter bevestiging van Gods toorn. God willende zijn toorn bewijzen, enzovoorts. Want dat spreekt over de wet. Maar het oude verbond. Maar in het nieuwe verbond demonstreert God zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn langmoedigheid, zijn goede tierenheid, enzovoorts. En ook zelfs berouw van het kwade, maar daar kom ik straks nog wel even op, over wat dat dan precies betekent. Maar het principe blijft dat deze woorden, deze trefwoorden zou ik kunnen zeggen uit de tweede helft van vers 13, stuk voor stuk verwijzingen zijn naar het nieuwe verbond. Als u nou eens wat leuks te doen wil hebben van de week en ook iets nuttigs, dan neem je de concordantie, dan zoek je al die woorden eens op in het Oude Testament. En u zult zien dat ze zonder uitzondering verwijzen naar het nieuwe. Als er al wat van te maken valt, als er een betekenis aangehecht wordt, een specifieke, dan is het die van het nieuwe verbond wat zou komen na het oude. Genade komt na de wet, uiteraard. Genade is voor veroordeelden. Genade komt dus per definitie nadat het oordeel over de zonde gedragen is. En aangezien de Heer Jezus Christus zelf het oordeel over de zonde gedragen heeft, betekent het dus dat genade in werking treedt en toegepast wordt, inderdaad, na de opstanding of door de opstanding van Christus. Maar aangezien de wet beëindigd wordt door zijn dood, betekent het dus inderdaad dat genade het kenmerk is, het grote kenmerk is van het nieuwe verbond. En genade en barmhartigheid, of genade en waarheid, zijn termen die dan ook uitdrukkelijk gereserveerd worden voor het nieuwe verbond. U vindt het ook treffend geïllustreerd trouwens in Johannes 1, waar de directe vergelijking gemaakt wordt tussen het oude en het nieuwe verbond. Wanneer er staat in vers 17 van Johannes 1, want de wet, dat is het oude verbond, want de wet is door Mozes gegeven. En dan, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En daar heb je het verhaal. De wet is door Mozes, de genade is door Christus. Mozes is de middelaar van het oude verbond, der wet. En Christus is de middelaar van het nieuwe verbond, der genade. Dus staan twee tegenover elkaar. En dat komt ook niet uit de lucht vallen, dat vers 17 dus van Johannes 1. Dat komt niet uit de lucht vallen, want het is een nadere toelichting op vers 14. Waar stond, en bij mij staat het er trouwens nog, daar staat, en het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. En daar sluit vers 17 bij aan, want Mozes gaf de wet, maar genade en waarheid is geworden door Jezus Christus. En zo is het, in vers 14 heet het is gekomen door het woord, in vers 17 heet het is gekomen door Jezus Christus, en dat is uiteraard hetzelfde. Nou, dat ga ik verder niet uitleggen, maar het gaat om de vergelijking die gemaakt wordt tussen oude en nieuw verbond. Oude verbond is wet, nieuw verbond is genade, en bij dat begrip genade hoort bijvoorbeeld langmoedigheid, goedertierenheid enzovoorts. Barmhartigheid zijn die begrippen die hier in de tweede helft van vers 13 van Joël 2 genoemd worden. Dus, wij vinden in de tweede helft van vers 13 dus verwijzingen naar het nieuwe verbond. In de eerste helft van vers 13 zouden wij dus mogen verwachten, net als in Johannes 1 vers 17, dat wij een verwijzing vinden naar het oude verbond. En dat is ook inderdaad zo, want die woorden over bekeer u tot de Heere en scheurt uw hart en niet uw klederen, en ook de woorden van vers 12... wijzen uiteraard op het oude verbond dat voorbij gaat. En hoe gaat of hoe ging het oude verbond voorbij? Ja, jullie weten het wel, hè? Natuurlijk door de dood van het testament maken. Door de dood van de Heer Jezus feitelijk. Daar hield het op. Zodat inderdaad er reden is om rouw te bedrijven. En dat is het werkelijke verhaal. Het probleem is dat wij nog altijd zitten met het verschijnsel dat wij bij de bestudering van de schrift onszelf daar altijd ogenblikkelijk in betrekken. En heel wat bijbelstudiemethoden en instructies zijn daarop gericht, om het vooral maar meteen op onszelf te betrekken. En wanneer wij dan lezen over rouw, dan denken wij ogenblikkelijk aan berouw, en dan zijn wij het die berouw hebben, en dan zijn wij het die verdriet hebben om wat wij, enzovoorts. Dan gaat het alleen maar om onszelf. En het is niet het geval, wanneer die rouw of berouw genoemd wordt, gaat het niet om onszelf, maar gaat het om iemand anders om wie wij rouw bedrijven. En elke keer als dat dus in de Bijbel voorkomt, dan zouden we stil moeten staan, niet bij het feit dat wij spijt hebben van wat er gebeurd is, maar bij het feit dat iemand anders stierf om onze zonde van ons weg te nemen. Dat is het verhaal. En dat is dus ook de achtergrond van Daniel 9 bijvoorbeeld, wat ik nog net even noemde. Bijna een heel hoofdstuk lang, waar Daniel de zonde van het volk beleidt, maar de reden voor de rouw is niet de zonde, maar de reden voor berouw is dat iemand anders daarvoor moest sterven. Zie. En daarna volgt in Daniel 9 meteen de belofte van het nieuwe verbond. Die wordt daar herhaald en er wordt ook gezegd hoe lang het duurt voordat het aan op Israël van toepassing gebracht zal worden. Dat is toch logisch? Het rouw bedreven wordt omdat het oude voorbij is feitelijk. Omdat de Heer Jezus stierf een einde maakte feitelijk dus ook aan de wet. Betekent dat meteen verband gelegd moet worden met wat daarna komt. En u zult het zien in de Bijbel. Elke keer als er sprake is van rouw of berouw, volgt de aankondiging van het nieuwe. En dan heb ik het uiteraard over het Oude Testament. Want in het Nieuwe Testament hoeft het nieuwe uiteraard niet aangekondigd te worden. Hoeft alleen maar aangehaald te worden. Hoeft alleen maar gezegd te worden dat God genadig, barmhartig en groot van goede tierenheid is en langmoedig enzovoorts. Dat is het verhaal. Nou, dat is dus de betekenis van die rouw ook hier in Joël. Waarom zou men rouw moeten bedrijven? Wel, niet omdat er mensen in deze verdrukking omkomen, hoewel het zo is. Maar dat is het gevolg van hun eigen zonde. Dat is niet de reden voor die rouw. De reden voor de rouw is omdat de Heer zelf stierf als gevolg van de zonden van Israël. En vandaar dat er ook staat dat zij in, dat staat in Zacharië 12, dat ze over hem rouw zullen bedrijven, over Christus, als over de dood van de eerstgeborene. En de gelijksoortige woorden vonden we dan ook inderdaad zojuist in Johannes 1. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Zo is het maar net, want hij is degene die een eind maakt aan het oude, dat is een reden van rouw, maar hij maakte meteen het begin aan het nieuwe verbond en dat is een reden van grote blijdschap. En dat is wat de gelovige altijd wordt voorgehouden. Niet dat hij altijd maar rouw moet bedrijven. Nee, dat zeker niet. Maar in tegendeel, dat wij leven, dat we verblijd zouden moeten zijn. Geen vrees zouden, dus eerst altijd vrees niet. En vervolgens ziet ik verkondig u grote blijdschap. En wederom zeg ik u, verblijd u enzovoort. Dat blijft dus zo. Nou, dat is het verhaal. Zie? Gelovigen hoeven niet in de rouw. Gelovigen ooit een keer rouw bedrijven en verdriet hebben om wat er gebeurd is, dat is een duidelijke zaak. Maar daarna moet men verder en niet in de rouw, maar in blijdschap. Dat is het verhaal. En anders vertel ik het verhaal van die gemarien weer, van die zwarte. Maar daar zal ik het nou niet over hebben. Dus we gaan terug naar Joël. Er staat dus, vers 13, de tweede helft, want hij is genadig en barmhartig. Wanneer men namelijk rouw bedrijft, is de kans groot, staat hier, dat de Heer ook genade zal bewijzen. Wel, wanneer men rouw bedrijft om het feit dat hij leed en stierf, zal men inderdaad genade ontvangen. Dus het verband tussen die beiden. Zie? De Heer geeft genade aan degene die inderdaad de dood van de Heer Jezus aanvaarde als de losprijs voor hun zonde. De bekende vraag uit 2 Samuel 12. Is hij dood? En inderdaad, hij was dood, hè? Nou ja, dat is geheimtaal voor sommigen. Maar dan moeten ze de bandjes maar kopen natuurlijk, hè? Er zijn er niet zoveel, dus dat kan makkelijk. Ja, dat is waar. Goed. Is hij dood? Ja, inderdaad. Dat wil zeggen dat we instemmen met de dood van onszelf, de dood van de oude schepping, de dood van de Heer Jezus. En dat is de grond van de blijdschap die daarna volgt. Blijdschap uiteraard vanwege de opstanding die daarop volgt. En die beide dingen vind je hier in vers 13 samen. De eerste helft spreekt in feite over de dood. De tweede helft spreekt in feite over de opstanding. Wel, het staat er niet met zoveel woorden. Maar ja, we zitten ook in het Oude Testament. En de Nieuwtestamentische waarheden zijn per slotverrekening verborgen waarheden hier. Maar niettemin kunnen we ze vanuit het Nieuwe Testament eigenlijk met groot gemak terugvinden. Wanneer we tenminste onze ogen er een beetje voor open houden. Nou, dan staat er dat hij... dat hij is genadig, barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouw hebbende over het kwade. Dat is een term die men in verband zou moeten brengen met de uitspraken in Jona. Dat is een paar hoofdstukken in je Bijbel, maar verder. Hè. In Jona 3 vers 10 bijvoorbeeld. Daar staat namelijk, en God zag hun werken dat zij zich bekeerden van de boze weg, van hun boze weg, en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet. En eigenlijk moet ik nog verder terug, want dit hoofdstuk spreekt over de prediking van Jona in Nineveh, nadat hij ten derde dagen, op de wal ge... Oh, ze staat er natuurlijk netjes. Ja, het staat er netjes, ja. Nadat hij ten derde dagen op het droge uitgespuwd was. En toen begon hij dus te prediken uiteindelijk aan Nineveh. En dan is het resultaat daarvan in vers 5. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken. Van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. Enzovoorts. En ze gaan dan nog vasten ook. Kortom, dus de uitdrukking van rouw. Ik weet niet wie hun dat gezegd had dat het moest. Maar ze gaan in de rouw. En het resultaat is dan dat God hun werken zag. Eigenlijk moet ik vers 9 lezen, want daar staat, wie weet God mocht zich wenden. En dat is letterlijk hetzelfde als wat staat in vers 14 van Joël 2. Wie weet hij mocht zich wenden en berouw hebben. Zie je ook precies dezelfde zin in beide schriftplaatsen. En in Jona staat er dan, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. Dat wil zeggen, Nineveh kwam tot bekering en het resultaat was dat God berouw had van het kwaad. En er staat ook bij wat dat kwaad is. Dat is het kwaad wat hij gesproken had te zullen doen. Dat kwaad is dus gewoon het oordeel wat de Heer had aangekondigd over Nineveh. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk oordeel kwaad is. En het is in ieder geval niet best. Dus dan is het kwaad en dat betekent het gewoon. En vandaar dan ook dat als in Joël 2 staat dat God is berouw hebbende over het kwade, dan wil dat niet zeggen dat God berouw heeft over de zonde, want God heeft geen zonde gedaan. Waarom zou je daar berouw van hebben? Nee, dat kwade is niet zonde, zijn niet misdaden, maar het kwade is het oordeel wat de Heer zou zenden, algemeen, universeel, over de zondaar. En zelfs over Israël. En in ieder geval, maar laten we het daar dan even bij houden, in ieder geval over het volk als volk. Dat is het kwade. Het komt ook overeen met de beruchte tekst uit Jesaja, waar staat dat God het kwade schept. Dat God de schepper is van het kwade. Er zijn mensen die lezen daar zomaar prompt in, alsof er staat dat God de schepper is van de zonde. Zo leest men het gewoon hoor. Men redeneert dat God is de schepper van de zonde, want er staat in Jesaja, God is de schepper van het kwaad. Maar kwaad en zonde is niet hetzelfde. Trouwens, als u die vers in Jesaja zou lezen, zult u zien dat daar het kwaad precies hetzelfde is als het kwaad hier in Jona en het kwaad in Joël. Namelijk, het kwaad is daar de aanduiding van het oordeel wat God zou zenden over Israël. Want in Jesaja is dat gewoon de ballingschap. De ballingschap in het algemeen. God schept het goede, God schept het kwade. En er staat zelfs in een schriftgedeelte wat spreekt over de terugkeer uit de ballingschap die God belooft, al voordat ze ooit in ballingschap gingen. En de nadruk in het vers ligt zelfs niet op God schept het kwade, maar op God schept het goede, want hij zal hem terugverzamelen. En zoals hij het kwade schept en hen in ballingschap stuurt, zo schept hij het goede door hen daaruit te doen terugkeren. Dat staat gewoon in dat schriftgedeelte. En als u het niet gelooft, dan wil ik u nog wel even zeggen waar het precies staat. Als ik het tenminste zelf vinden kan. Ik meen in Jesaja 45. Ja, inderdaad. In Jesaja 45, de eerste verse. Daar staat dat de Heer hen zal terugverzamelen uit de ballingschap. En dan wordt het bevestigd weer is in vers 4. Namelijk om Jacobs, mijn knechts wil en Israëls, mijn uitverkorenen. Ja, ik riep u bij uw naam. Ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heer en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. En dan Jesaja 45, vers 6. Opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere, ik ben Jehovah, hè? En niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik formeer de vrede, wel, dat is dat licht, en schep het kwaad. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. En zoals de Heer licht en duisternis formeert of schept, zo maakt en schept hij vrede en het kwade, zodat hieruit ook blijkt wat het kwade is. Het kwade is hier het tegenovergestelde van vrede, en dus is het oorlog, en dus gaat het gewoon over de ballingschap, waarin men zou worden weggevoerd, en waaruit men zou terugkeren in de dagen van Kores, want dat staat in vers 1. En dat klopt precies, want in het eerste jaar van koning Kores, de Pers, het eerste jaar van het Mede-Persische wereldrijk, krijgt Israël toestemming om terug te keren uit de ballingschap, terug te keren naar Jeruzalem, om daar over te gaan tot de bouw van de tempel. Dat is wat we lezen in Ezra. Dus dan laat ik het dan maar bij. Dat kwade is dus het oordeel, maar ook dat oordeel heeft zijn tijd, want ook die ballingschap zou inderdaad 70 jaar duren. In zekere zin dus, nou niet de ballingschap precies, maar laat ik dan zeggen, het zou 70 jaar duren vanaf de eerste verovering van Jeruzalem, totdat men na Jeruzalem zou mogen terugkeren om de tempel te bouwen, namelijk van 606 tot 536 voor onze jaartelling. En hij schept dus de vrede en hij schept het kwade. En het kwade is dan dus gewoon het oordeel. Dat blijkt dus ook heel uitdrukkelijk uit de woorden van Jona 3, het laatste vers. Het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet. En uit de rest van het hoofdstuk bleek wat dat kwade was. Namelijk nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat is vers 4. Ja. En het berouwde de Heere en hij deed het niet. Nou, dat is het. Het kwade is dan dus het oordeel wat hij zou zenden. En dat is dus ook de betekenis in Joël. We hebben trouwens gezien de merkwaardige overeenkomst tussen die verzen, bijna letterlijk voorkomen van dezelfde zinnen in beide schriftgedeelten. En daarom is de consequentie ook dat als in Joël 2 vers 13 staat dat de Heer is berouw hebben over het kwade, dan betekent het inderdaad dat het aangekondigde oordeel niet zou komen. Ik moet er meteen wat bij zeggen. Het oordeel over Nineveh kwam wel. Het vers wat wel later staat, en de Heere deed het niet. Maar hij deed het wel, alleen later. Want er zijn schriftgedeelten genoeg in het Oude Testament die de verwoesting van Nineveh aankondigen, profetieën namelijk, en er zijn schriftplaatsen die zeggen dat het inmiddels gebeurd is. In de kleine profeten, ik weet het niet uit het hoofd, anders moet ik het straks even opzoeken. Maar Nineveh is verwoest. Daar had niks vanaf. Dat is gebeurd. Alleen op een ander tijdstip. Later. Niet toen. De tijdrekening van 40 dagen is kennelijk stilgezet om een of andere reden. Maar een oordeel, een rechtvaardig oordeel, kwam wel. Iets dergelijks geldt ook voor het oordeel wat God zou zenden over de zondaar. Kijk, in Johannes 3 lezen wij bijvoorbeeld dat wie gelooft dat hij niet in het oordeel komt. Nee, maar het oordeel komt wel. En hoewel God een oordeel over ons heeft aangekondigd, omdat we zondaren zijn, komt het toch niet. Maar het oordeel komt wel, maar is gekomen op de Heer Jezus. Het oordeel wordt wel degelijk voltrokken. En dat is het hele punt. Op een of andere wijze wordt het oordeel voltrokken. Maar er zijn mogelijkheden voor de individuele gelovigen om aan dat oordeel te ontkomen. Via een andere weg. En dat is wat hier in Joël 2 ook wordt uitgebeeld. De Heer is berouwhebbende over het kwaad. Sommigen menen daaruit te mogen concluderen, ook vandaag aan de dag, dat er deze profetieën over een oordeel over Palestina en over de Joodse staat misschien niet zullen vervuld worden. Omdat de Heer misschien net als in de dagen van Nineveh berouw zal hebben en dus het oordeel niet zal zenden. Ik heb er meerdere discussies over gehad, tot mijn verbazing. Want mensen begrijpen dan kennelijk het evangelie niet. Natuurlijk is er een mogelijkheid om de toekomende toorn te ontvlieden, om maar weer zo'n bijbelterm te gebruiken. Maar alleen doordat het oordeel komt over de Heer Jezus. Omdat Hij in onze plaats staat en in onze plaats het oordeel draagt. En dat is de weg. Dat betekent dat alleen voor gelovigen dat men aan het oordeel kan ontkomen. En dat is ook het geval van Nineveh. De stad bekeerde zich. Daarom kwam het oordeel niet. En zo is het met ons ook. Wij worden behouden van de toekomende toorn. Ik weet, dat is iets niet helemaal hetzelfde, maar de gedachte is wel hetzelfde. Wij worden behouden van de toekomende toorn omdat wij leven in Christus. Omdat de hitte van het oordeel aan ons voorbij gegaan is, want de Heer Jezus heeft het gedragen. Maar het is wel geweest. En zo is het hier ook. Dit oordeel over Palestina en over Jeruzalem zal wel degelijk vervuld worden. Dus het wordt te uitgebreid in de schrift vermeld om daar onderuit te kunnen komen. Natuurlijk komt dat oordeel. Maar het neemt niet weg dat er voor een minderheid van het volk wel degelijk gezegd wordt dat zij individueel aan dat oordeel zullen ontkomen. Dat ze behouden zullen worden. En dan loop ik op de dingen vooruit, want het staat hier in Joël 2, de laatste versen. En het staat, om dan Zachariah maar weer aan te halen, het staat in Zachariah 14. Dezelfde verhaal. Het verhaal over de verwoesting van Jeruzalem, waarbij de gelovigen aan dat kwaad zullen kunnen ontkomen, doordat zij zullen kunnen vluchten de stad uit, door de olijfberg naar de woestijn, enzovoorts. En daar gaat het om. Wie zich bekeert tot de Heer, wie zich neerlegt bij de dood, de verzoeningsdood uiteraard van de Heer Jezus, wie zijn offer aanvaardt, zal inderdaad aan die toorn ontvlieden, om de eenvoudige reden dat de Heer Jezus zelf die toorn gedragen heeft. En daar gaat het hier om. Daarom, en vandaar het rouwbedrijven, omdat het rouwbedrijven dan feitelijk de uitbeelding is van de aanvaarding van het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Nou, wat er dan overblijft is genade, warmhartigheid, langmoedigheid, goede tierenheid. En dan blijkt de Heer berouw te hebben van het kwaad. En hoewel de dood en het oordeel en het verderf is aangekondigd over de zondaar, blijkt toch dat hoewel wij zondaren zijn, wij niet in het oordeel komen. En toch komt het oordeel over die zondaren. Zie? Het ene is waar en het andere is waar. We dienen dat goed te realiseren. En er komt nog wat anders bij dan. Dat het ook niet zozeer gaat om de rouw als zodanig. Maar in de eerste plaats gaat het om de erkenning van het verzoeningswerk van Christus. En om dat dan nader toe te lichten wil ik nog wel een uitstapje maken. Namelijk naar Zachariah. Weer naar Zachariah. Maar niet hoofdstuk 12. Waar gesproken wordt immers over die rouwdragen van alle stammen van Israël voor de Messias. Maar Zachariah hoofdstuk 7. Zachariah 7. Even kijken. Ja, min of meer, ja. Kijk, in Zachariah 7 is namelijk de situatie dat enige van de teruggekeerden uit de Babylonische ballingschap zich wende tot de profeet, tot Zachariah, om te vragen of zij nu nog steeds moeten vasten en rouwbedrijven, want zij vasten in de vijfde maand en in de zevende maand en in de tiende maand vanwege de gebeurtenissen een jaar of 70 daarvoor hadden plaatsgevonden, namelijk de dagen van de verwoesting van Jeruzalem. En de gebeurtenissen daarbij werden herdacht door een vasten. En het vasten in de vijfde maand, wat uitdrukkelijk genoemd wordt in vers 3, wordt zelfs tot vandaag de dag nog herdacht in het Jodendom met een vasten. Want in die vijfde maand, ik meen op de negende van de maand, als ik het goed heb, werd de tempel verbrand. En dat is nog steeds reden tot vasten. Maar in de dagen van Zachariah, 70 jaar later, en dus nadat men 70 jaar die verbranding van de tempel herdacht had, werd de tempel opnieuw gebouwd. Het fundament was gelegd en er ging gebouwd worden enzovoorts. Maar dat is de achtergrond van deze profetieën. En dan komen mensen vragen van, ja, maar nou wordt die tempel gebouwd, maar moeten wij nou nog langer vasten of niet? Moeten we nou nog langer rouw bedrijven over de verbranding van de tempel 70 jaar terug, of hoeft dat nou niet meer? En dan kwamen ze netjes aan de Heer vragen, toen werd de Heer boos. Toen zei hij, nou, dat hebben jullie toch zelf uitgevonden? Heb ik toch niet gezegd dat dat moest? Dat staat hier, in vers 5. In vers 3 staat de vraag van die lui, halverwege het vers, staat, moet ik wenen in de vijfde maand? Moet ik, dat vind ik zo'n stomme vraag, hè, maar goed. Moet ik wenen? Ja, nou, dat zou je zelf wel het beste weten. Als je je niet in kan houden, ga dan je gang maar. Is hier, ja, niet hier, maar er zijn buiten, zijn er nog een paar, goed. Ja, moet ik wenen? Je kunt er niet wenen op commando. Hè? Nou, sommigen wel. Dat zijn acteurs, maar dat heet in de Bijbel zijn dat geveinsden. Er zijn van die lui die dat kunnen doen. Er zijn echt serieuze commentaren, die serieuzer zijn dan ik nu eigenlijk. Maar die zeggen ook ijskoud dat hierin de beginselen ontdekt worden van het latere, meer ontwikkelde fariseïsme. En natuurlijk, iets vind ik wel wat ver gezocht. Maar in principe, wat moet ik weten? Nou, als moet het. Dan gaan we met z'n allen bij de klaagmuur staan. En dan. Hè, dan doen we. Dan, begrijpt u wel? Dat is de vraag. En dan wordt de heer boos. En zegt in vers 5: spreek tot de ganse volk deze lands en tot de priesters, zeggende: toen gij vastet en rouwklaagde in de vijfde en de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, heb gelieden mij gevast. Was het voor mij? Had ik gezegd dat dat moest? Nou, als ik niet gezegd dat moest, dan moet je mij niet komen vragen of het nou niet meer hoeft. Hè? Dat is toch gewoon zo, hè? Heb ik dat gezegd? En er staat een. De heer zegt, jullie deden het toch zelf in vers 6. Of als gij at en als gij dronk, waart gij het die er at en gij die er dronk? De heer zei, dat deed ik toch niet ermee? Dat was mijn zaak toch niet? Dat heb je zelf uitgedacht. En dan gaat het verhaal verder. En dan lees ik maar even in vers 9, waar staat: alzo sprak de Heer de Heerschare, zeggende: richt een waarachtig gericht en doet goede tierenheid en barmhartigheid de een de ander. Dus je hoeft niet te gaan zitten huilen. Dat is niet waarmee je mij dient. Je dient mij door elkaar goede tierenheid en barmhartigheid te doen. Om op rechtvaardige wijze recht te spreken. Dat is een waarachtig gericht, hè? Dat is een waarachtig rechtspraak. En verdruk de weduwe en de wees niet, hè, vers 10. De vreemdeling nog de ellendige. En denk niet in uw hart de een des anderen kwaad. Daarmee dient men de Heer. En voor de aandachtige lezer. Waar gaat het nou eigenlijk over hier in dit vers? Nou, goede tierenheid en barmhartigheid, waar gaat het nou over? Het gaat toch dus over het nieuwe verbond. Ja, het is profetisch, maar zo is het nou eenmaal. Als het oude voorbij is, als men geweend heeft, nou 70 jaar is lang genoeg in elk geval, als men geweend heeft, dan kan dat nou wel eens overwezen, dan wordt het tijd de Heer te dienen. Want de Heer wordt niet gediend door rouw te bedrijven, de Heer wordt gediend, wat ik dan op ons van toepassing breng, door te leven vanuit het nieuwe verbond, te leven onder de heerschappij van de genade en barmhartigheid en goede tierenheid te bewijzen door langmoedig te zijn en op waarachtige wijze te richten en dat soort dingen meer. En niemand te verdrukken, want dat is de manier waarop het zou moeten gebeuren. Ook trouwens al in de dagen van het oude verbond, hoor. Net zo goed, want het hele oude verbond is één lange aankondiging en illustratie van het nieuwe. Want de woorden als zodanig zijn van toepassing op het nieuwe. En u ziet dus, als hier het volk heel vroom komt vragen, zullen wij nog langer vasten? Wij willen dat wel, maar we weten niet of de Heer het wel goed vindt. Wordt de Heer boos en zegt, kom nou, voor mij hoeft het niet. Hè? Mij dien je door je te houden aan mijn woord en door dien overeenkomstig te leven. En dat is een leven wat niet bestaat uit het bedrijven van rouw of uit het berouw hebben, maar is een leven wat bestaat uit in blijdschap en in vrijheid de Heer te dienen. En zo is het maar net. En inderdaad, de herbouw van de tempel in deze dagen van Zacharia is natuurlijk toch een profetie. Is van profetische betekenis voor onze dagen, waarin ook een tempel gebouwd wordt. Weliswaar niet een stenen tempel in Jeruzalem, maar wel een woonstede Gods in de geest uit Efeze. En in principe is dat hetzelfde, het is namelijk een tempel Gods. En daarom worden deze profetieën net zo goed op onze dagen van toepassing gebracht. En nu dus de tempel gebouwd wordt en wij als levende stenen worden toegevoegd aan die ene grote tempel, zal ik maar zeggen, aan het huis Gods, is er voor ons dus geen reden om bedroefd te zijn of om te rouwen of om te vasten, maar in tegendeel is er reden om verblijd te zijn en wederom zeg ik u, verblijd u. Maar dat stond in Filippenzen. Zie? Nou, dat heb je hetzelfde verhaal. Moeten wij vasten, moeten wij rouw bedrijven? Nee. Maar het is wel goed om eens één keer van je leven stil te staan bij het feit dat de Heer inderdaad leed en stierf voor onze zonde. En het is goed om daar later ook altijd aan herinnerd te worden, maar dan graag samen met het feit dat hij sindsdien uit de dood is opgestaan en leeft. Als degene met littekenen, en als het land dat staat als geslacht weliswaar, maar het blijft zo dat ook op ons van toepassing is dat als wij ons wenden tot het graf, dan staat er zo nog steeds het bordje boven, dat weet u, hè? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Nou, dat is voor ons de boodschap. En dat blijft het ook altijd. En als we dus hier in Joël vinden dat een oproep is tot vasten, dan is en berouw, dan sluit dat natuurlijk aan bij de gedachte dat door de zonde van het volk inderdaad de Heer zijn leven moest geven voor het volk. Of dat is door de zonde van het volk de kudde, de goede herder, zijn leven stelde voor de schapen. Dus eenmalig om daarna te leven uit het nieuwe verbond uiteraard. En dat is de inhoud van heel vers 13, was het uit Joël 2, namelijk de eerste helft. Scheurt uw hart en niet uw klederen. En hart scheuren wil zeggen dat ze op werkelijke wijze berouw hebben. Niet alleen in het uiterlijk, maar ook inwendig. Dat is niet iets wat je kunt moeten, zoals die lui in Zacharië 7 dachten. Maar dat is iets wat je doet, omdat het nou niet eenmaal niet anders kan. Maar daarna zouden we moeten leven uit de genade, de barmhartigheid, de langmoedigheid en de goede tierenheid van God. Dat zijn allemaal termen die hevig gebruikt worden in de Nieuwtestamentische brieven. Uiteraard. Want daar gaat het om, daar is waar we onder leven. En dat is ook wat hier over Israël wordt aangekondigd. Want deze profetieën spreken natuurlijk niet primair over de dagen waarin wij leven. Maar ze spreken wel degelijk over het aanbreken of het in werking treden van het nieuwe verbond over Israël in de toekomst. En de hele vraagstelling van in vers 14, wie weet hij mocht zich wenden, komt dus overeen met die andere woorden ook uit Jona 3. En inderdaad, hoe de Heer zich zal wenden en hoe hij een zegen achter zich mocht overlaten, wordt dan ook verder aangekondigd. Met name in het laatste deel van dit hoofdstuk. En het is ook de inhoud natuurlijk van Zacharia 12 en 14, maar met name ook hier Joël 2. Want de Heer wendt zich, dat wil zeggen hij keert terug, in de zin van hij had het kwaad aangekondigd, oordeel aangekondigd, en toch voor diegene die op deze wijze, als in vers 13 beschreven, zich tot hem wenden, blijkt er ontkoming te zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Maar dat was het laatste vers van dit hoofdstuk. Zie? En dat is het moment waarop het nieuwe verbond voor Israël in werking treedt. Overigens, we vergelijken nu steeds dit Joël 2 met Zacharia hoofdstuk 12. En het is ook niet voor niks, want in dit hoofdstuk, Joël 2, wordt gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest. En datzelfde vinden we in het hele Oude Testament eigenlijk nog maar één keer zo uitgebreid met zoveel woorden. Dat is namelijk in Zacharia 12. De geest der genade en der gebeden die zal uitgestort worden over de gelovigen uiteraard van het volk. En daar komen we dan nog later op terug. En zo zijn we dan inmiddels toch terechtgekomen in vers 14 van Joël 2. Wie weet, hij mocht zich wenden. Namelijk, vertaal het en, namelijk berouw hebben. En berouw hebben wil dus inderdaad zeggen dat men op eerdere besluiten of stappen terugkomt. Dat wel, als wij berouw hebben over onze zonde, dan kan dat natuurlijk niet. En als wij zeggen, we hebben de berouw van, bedoelen we eigenlijk, we hebben de verdriet van. En misschien bedoelen we wel helemaal niks. Dat kan ook nog natuurlijk. He? Maar dan is het een verdriet hebben van wat er gebeurd is. Maar in de Bijbel is berouw hebben altijd een terugkeren op eerder genomen besluiten of op eerder gedane dingen. En de Heer doet dat ook inderdaad. Want het is het eigenaardige dat het bij God nog mogelijk is ook. Dat ook hoewel hij aan de ene kant iets besluit en ook als zeker in zijn woord zet, hij toch mogelijkheid ziet om daarop terug te komen. Om daar uitzonderingen op te maken. Want zo is het altijd. Het zijn altijd uitzonderingen. Een oordeel wordt aangekondigd over Israël. Ja, maar het is nog steeds de vraag wie er allemaal bij hoort. Dus een andere variant op Romeinen 9, hè? Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Het is maar hoe je dat bekijkt natuurlijk. En ook als het oordeel over Israël wordt aangekondigd, is maar de vraag wie tot dat Israël hoort. En als zegeningen worden aangekondigd over Israël, dan is het andersom. Maar het is hetzelfde principe, is maar weer de vraag wie erbij hoort. En dan blijkt dat als Jeruzalem verwoestelt, is maar de vraag wie daarin is op dat moment. Want het inderdaad blijkt dan de mogelijkheid te zijn dat sommige inwoners van Jeruzalem inderdaad Jeruzalem verlaten alvorens het verwoest wordt. Wel, dan horen ze ook niet meer bij Jeruzalem, dus het kan heel goed. Hetzelfde was waar voor Sodom. Hm. Nou.
Over dat berouw hebben, en over de gewicht in Esther 3 vers
Ja, dan moet ik het even opzoeken natuurlijk. Ezra 3. Ja, dat is een verschil van benadering natuurlijk. Daar is namelijk blijdschap over de herbouw van de tempel en er is rouw over de oude tempel, omdat men ziet dat deze tempel die hier gebouwd wordt in schoonheid ver achterblijft bij de oorspronkelijke tempel. En de moeilijkheid van die schriftplaats zit hem in de tijd waarop het van toepassing gebracht is. Want het heeft natuurlijk ook net zo goed een bredere typologische betekenis. En die is ongetwijfeld deze, maar dat is een hele stap terug. Dat namelijk de eerste tempel, de oorspronkelijke tempel, de uitbeelding is, niet alleen van het nieuwe verbond, want dat is hier ook, dat is bekend. Hè? De tempel is een uitbeelding van het nieuwe verbond als vervanging van de tabernakel, want dat is een beeld van het oude verbond. Het nieuwe is beter dan het oude, enzovoorts. Hè? Er zitten veel haken en ogen aan, maar die kan ik allemaal toch niet in één keer aanhalen. Maar de eerste tempel is de oorspronkelijke. Maar de oorspronkelijke roeping van Israël was de roeping van Abraham. En ja, hoe zou ik het nou eens netjes zeggen? Ik zei eerst, de tempel is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond is gebaseerd op de belofte aan Abraham. Want het nieuwe verbond is een genadeverbond, maar het genadeverbond is gewoon de belofte aan Abraham. Het heet een belofte, omdat aan Abraham feitelijk dat verbond beloofd is wat wij later kennen onder de aanduiding het nieuwe verbond. Maar het heet pas het nieuwe verbond, omdat daartussenin een andere gezeten heeft, een oude verbond. En het punt is nu, dat de oorspronkelijke roeping van Abraham, door de God van Abraham, Isaac en Jacob, was een roeping tot genade en op grond van genade. En toen later Israël, bij een volgende beding, als het ware opnieuw geroepen werd uit de volkeren, toen was het uit Egypte uiteraard, en toen bleek dat die roeping van Israël toch wat achterbleef, In heerlijkheid, zal ik dan maar zeggen, bij de oorspronkelijke roeping van Abraham, eenvoudig omdat deze tweede roeping een roeping was onder de wet. De moeilijkheid zit hem trouwens in het tellen, maar goed, zo is het nou eenmaal hier ook in Ezra. De oude tempel was vernietigd en wat er nu voor in de plaats komt is heel wat minder. En men heeft er rouw over. Sommigen zijn blij, zeggen er is tenminste weer een tempel, anderen zeggen het is niks, want die tempel dat lijkt in de verste verte niet op wat we hadden. Het is maar net waar je naar kijkt. En zo bij de uittocht uit Egypte kon je blij wezen. Toen zeggen we, nou zijn we eindelijk weer daar van de heidenen verlost. Maar je kon ook rouwen bedrijven en zeggen, ja maar nou zitten we onder de wet. Het is maar hoe je tegenaan kijkt. En waar je gedachten bij bepaald worden. En dat is hier ook ongetwijfeld het geval. Bovendien zit er natuurlijk de veel algemenere waarheid aan vast, dat de herbouw van de tempel in de dagen van Ezra bepaald niet de vervulling was van zoveel beloften met betrekking tot een definitieve herbouw van de tempel. En daarom worden profetieën over een herbouw van de tempel gegeven in de dagen van de herbouw van de tempel. Maar dat spreekt dan over een herbouw van de tempel niet in de dagen van Ezra uiteraard, maar over de dagen van waar Ezechiël over spreekt, die tempel bedoel ik, in de 1000 jaren. Dat is de echte tempel van de echte Salomo. En die is meer dan Salomo, zoals u waarschijnlijk bekend zal zijn. Maar
die zal dat ook op een gegeven moment
gehoord worden als hemel nader bij. Ja, dat is zo, jazeker. Ja. Maar niettemin, er wordt hier dus rouw bedreven in Ezra 3, wat was het ook weer, vers 12. En dat is inderdaad vanwege wat voorbij gegaan was. Er is aan de ene kant blijdschap, maar er is aan de andere kant rouw, omdat blijkt dat het oude toch niet meer terugkomt en dat het definitief voorbij is. En je vindt die beide begrippen dus bij elkaar. Ze liggen ook naast elkaar en we dienen te kiezen. Ik vind het altijd erg triest toch, dat zoveel gelovigen geneigd zijn te kiezen voor rouw in plaats van voor blijdschap. En wel, er is wel reden tot rouw, maar niet je leven lang uiteraard. Nou ja, goed, het wordt toch tegen me gebruikt. Het is altijd, ja, niet door u, maar natuurlijk niet. Maar, maar je hebt zo van die mensen die dat dan wel doen. Maar het is toch duidelijk dat we wel kunnen rouwbedrijven over het verleden. Maar dan kom je nooit één stap verder mee. Je kunt het niet verhinderen. Je kunt er verdriet over hebben. Je kunt er kapot van zijn. Je kunt inderdaad een gebroken hart hebben dus. Maar je wordt er niet beter van of niet slechter van. Het dient in wezen tot niks.
Het gaat erom wat daarna komt. Zie? Nou. Vandaar dat het rouw bleef hier bij sommigen in de dagen van Ezra, want wat daarna kwam bleek niet zoveel bijzonders te zijn. Waardoor door de profeten die in die dagen optraden, dat waren Haggai en Zacharia met name, in die dagen van Ezra, die toen optraden. Wel, met name door die profeten wordt erop gewezen dat dit ook niet de definitieve vervulling is van Gods belofte, want die zullen pas vervuld worden, nou, veel later, bij de komst van de Messias. En daar spreekt met name Zacharia dan ook over. Maar goed, we gaan terug naar Joël, want anders verdwalen we helemaal. Wij waren dus bij vers 14. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht een zegen achter zich overlaten. Let op, hij zou normaal, zou hij toorn achter zich laten. Of hij zou achter zich laten, wat dacht u van, wat was het ook alweer? Een vuurvlam. Hè? Uit vers 3. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. En dan zegt hij, ja, maar dat is achter dat leger. Nee, dat is achter het leger des Heren en het is dus achter de Heer, volgens vers 11. Dat is wat de Heer achter zich laat. Een verbrand, een geoordeeld, een verdorven land. Uiteindelijk een uitbeelding nog van wat er gebeurt met de hele oude schepping. Poel des vuurs dus. Het oordeel. Zie? En toch staat hier dan, wanneer hij u bekeert, wel, wie weet, hij mocht een zegen achter zich laten. Zodat als de Heer voorbij komt en voorbij gegaan is, dan vindt men achter hem die zegen die hij achterlaat. Dat spreekt uiteraard over de, ja, dat is eigenlijk heel mooi. Het spreekt niet alleen over de definitieve wederkomst van Christus, maar het spreekt ook over de eerste komst van Christus. Waarbij hij kwam en weer wegging en een zegen achter zich liet. Wie weet, vandaar het vraagteken, je weet het niet, ja, we weten zeker dat hij een zegen achter zich laat, in ieder geval in de toekomst voor degenen die geloven. Maar het vraagteken van wie weet, dat hangt samen natuurlijk met deze tegenwoordige bedeling van de verborgenheid, waarbij de Heer komt, of kwam, en ging, en inderdaad een zegen achter zich liet. Nou ja, voor degenen die geloven, voor degenen die instemmen met zijn dood, voor degenen die instemmen met de raad Gods, dat namelijk rechtvaardiging tot stand komt via de weg van dood en opstanding. En ik verwees heel bedekt even naar Lucas 7. Nou, hoe dat ook zij, inderdaad, hij zal een zegen achter zich overlaten. Maar let ook op het overlaten. Het is niet zomaar, hij mocht een zegen achter zich laten, maar het is overlaten. Het spreekt namelijk over het overblijfsel. Het spreekt over dat wat overblijft. Kijk, het aardige van de, en het bijzondere vind ik ook van de Bijbelse terminologie, is dat soms hetzelfde woord op een heleboel verschillende omstandigheden wordt toegepast, die echt verschillend zijn, maar er wordt hetzelfde woord gebruikt om toch die omstandigheden met elkaar in verband te brengen. Ik zal een voorbeeld noemen. Als we nou praten over de verborgenheid, hè? Wel, wat is er dan zoal verborgen? Nou, noem maar op. De Heer zelf, het koninkrijk, maar de gelovigen net zo goed. Zie? Bovendien spreekt het over dat bepaalde waarheden in het Oude Testament verborgen waren. Je zegt, dat is toch heel wat anders. Jawel, het is wat anders, maar het ging wel over dezelfde dingen. En dezelfde term wordt er ook bij gebruikt. Hoewel het dus in zinsverband feitelijk een totaal andere toepassing heeft, wordt het toch gebruikt om die dingen met elkaar in verband te brengen. Dat is heel eigenaardig. Want nou, en dan praten we nou nog alleen over de Heer Jezus Christus, die zich verbergt met alles wat daarbij hoort. En punt 2 praten we dan weer over profetieën die een andere betekenis in zich verbergen. We hebben het eigenlijk gewoon over typologie eigenlijk hoor, over het algemeen. Maar nou, we kennen bijvoorbeeld ook nog een heel andere kant van het verhaal, dat niet alleen de Heer en zijn koninkrijk verborgen worden, maar ook Satan en zijn rijk zijn verborgen. Want ook de ongerechtigheid is in onze dagen verborgen en zal in de toekomst geopenbaard worden. Dat is 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 17, hè? De verborgenheid en ongerechtigheid. Het zijn dingen die schijnbaar los van elkaar staan, maar toch van alles met elkaar te maken hebben. Het is dezelfde terminologie. Nou, en zo is het met het begrip overblijven of overlaten. Precies hetzelfde het geval. Wie weet, hij mocht een zegen achter zich overlaten. Voor wie is bestemd dat wat hij overlaat? Voor wie is dat? Voor dat wat overgelaten wordt. voor het overblijfsel namelijk. Ik weet het, dat zijn twee verschillende dingen. Maar ze staan wel met elkaar in verband. Want dat wat overblijft, dat zijn uiteindelijk, zoals we later zullen zien naar aanleiding van vers 32, zijn uiteindelijk de gelovigen. Zij zijn het overblijfsel en zij krijgen ook wat overgelaten is. Weet je niet meer wat er staat ergens in het Nieuwe Testament, dat die heidense vrouw zegt dat van de maaltijd, dat daarvan de kruimels, het overblijfsel, dat wat overblijft, dat de kruimels zijn of overgelaten worden feitelijk voor de honden. Ze kenden de terminologie en ze wist dat honden een uitbeelding was vanuit het Jodendom voor heidenen. En ze wist dus ook inderdaad dat wat overgelaten werd, bestemd werd, was voor het overblijfsel, het gelovig overblijfsel. Je vindt hetzelfde verhaal terug, toegepast zelfs in de geschiedenis van Esther, maar ook al uiteengezet in de wet, dat men het land niet mocht afmaaien in zijn geheel, dan moest altijd, wanneer het oost was, moest altijd wat overblijven. Op verschillende manieren zelfs, het is zelfs gecompliceerd, want er blijft onder heel wat omstandigheden wat over. Hè? Oh, ik zei Esther, nee sorry hoor, ja ik bedoel Rut, ik ben altijd, als het over vreemde vrouwen gaat, raak ik altijd helemaal in iets van streek. Maar goed. En nou ja, goed, maar hier, ja, ze waren nog in ballingschap ook. Maar inderdaad, er is een grote overeenkomst trouwens tussen die beiden. Maar goed, we zullen het er niet over hebben. Maar ik bedoelde inderdaad Rut, waar in de eerste plaats natuurlijk sprake is van het verzamelen, het lezen van de overgebleven aren op het land. Die mochten officieel, ja of men deed, weet ik niet, maar officieel mochten de maaiers dat ook niet oprapen. Als ze aan het oosten waren, die grote garven binnenhalen enzovoort, dan viel er altijd wat uit. En ze mochten het niet oprapen, het was bij de wet verboden, want dat was voor het overblijfsel. Heb je dat? Ja, het was het overblijfsel, maar het was voor het overblijfsel. Dat wat overgelaten werd, was voor degene die overgelaten werden. Dat hoorde bij elkaar. Nou, die gedachte is dat. En uiteindelijk vind je dan nog dat zelfs als het oost klaar is, dan mocht nog een deel van het land niet eens afgemaaid worden. Omdat dat ook weer spreekt over een rest die deel zal krijgen aan de zegeningen van Israël. En de rest is ook een overblijfsel, zoals u weet. Hè? Ik ga nou die details niet uitleggen, zover zijn we nog lang niet. Maar het gaat maar om het principe dat het woord hier al gebruikt wordt. Wie weet, hij mocht een zegen achter zich overlaten. Dat wil zeggen dat de gangbare norm is. Er komt oordeel, een vloek dus feitelijk, terwijl toch een zegen overblijft. De algemene norm is, er komt een oordeel, de uitzondering is niet over iedereen. Er zijn er die inderdaad ontkomen. Nou, daar gaat het nou maar om. En dat heet dan het overblijfsel. Dat is een begrip wat later, met name in vers 32, nog weer wordt aangehaald. En waarover we te zijner tijd dan ook wel eens, weer eens wat uitgebreider zullen bespreken. Naar aanleiding dus van vers 32. Wie weet, hij mocht een zegen achter zich overlaten. Wel, zo is het. En dat betekent zelfs, dat is een van de toepassingen van, dat zegeningen overgelaten worden en daardoor terechtkomen bij de heidenen. Zelfs dat is waar. Vandaar de toepassingen van op Rut, want Rut was zelfs een heidense vrouw, de Moabitische, die deel kreeg aan de zegeningen van Israël. Ze was een overblijfster, ze was ook letterlijk overgebleven, op een heleboel verschillende manieren overigens, maar ze was overgebleven en toch was een zegen voor dat overblijfsel. Een man zelfs, en bovendien die tarwe, dat is een beeld van het nieuwe verbond en dat is een beeld van de opstanding enzovoorts. Nou, dan staat er, wie weet, hij mocht een zegen achter zich overlaten. En bij die zegen die hij achter zich overlaat, wordt wel degelijk gedacht aan tarwe bijvoorbeeld. Graan, we hebben het al aangehaald, via de vergelijking met de geschiedenis van Rut. Maar het blijkt, want er staat, hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. Nou, noem eens dus kijken of u goed bij de tijd bent. Als ik nou praat over, heel even, niet te moeilijk, het is werkelijk heel iemand. Spijsoffer en drankoffer, welke twee dingen denken we dan aan?
Brood en wijn, Christus.
Hier, hoort eens van een ander. He, dankjewel Henk. Dat is inderdaad zo, dat is precies wat ik bedoelde. Brood en wijn en dus Christus. Ik zei toch, wat overblijft is genade. Nadat het oordeel voorbij is, nadat er dus de rouw geweest is, blijft over genade, barmhartigheid, goede tierenheid, langmoedigheid enzovoorts. Wel, dat is het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond wordt heel treffend uitgebeeld in de dagen van Abraham, waarmee je maar weer ziet dat die dagen van Abraham rechtstreeks verband houden met de dagen van het nieuwe verbond, nadat eerst het oude voorbij is. Want in de dagen van Abraham verschijnt de Heer Jezus, nou ja, hij heet Melchizedek daar, hij was incognito, dat wil zeggen dat men hem niet kende, maar wij kennen hem. He? Zo. Dus hij was daar en hij verscheen daar aan Abraham en hij bracht voort brood en wijn. Nou, dat is het. Want dat is een beeld van het nieuwe leven onder het nieuwe verbond. En als dat nog genoemd wordt, dat wat overgelaten wordt, dan weten we het helemaal zeker. Dat is het leven wat er is na de dood. Dat wat overgelaten wordt. De dood heeft geheerst over de mens, zolang als hij leeft, en dan werkt de zonde, en dan tot de dood. De dood heeft geheerst, inderdaad. Maar wat daarna overblijft, is het opstandingsleven van Christus. En dat is ook wat hier uitgebeeld wordt. Het eerste waar je aan moet denken, de tarwe dus. Weet je wel, die tarwe gaan, wat in de aarde was gevallen en gestorven, maar wat weer op was gekomen. Er was dus toch nog wat. En vervolgens ook eventueel wijn. Nou, dat spreekt over die dingen die het land immers niet meer voorbracht. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan naar aanleiding van het eerste hoofdstuk. Spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. Het veld is verwoest, het land treurt. Het koren is verwoest, de most is verdroogd. Heb je precies hetzelfde? Het koren, de most. Heb je het? Brood en wijn dus feitelijk. Ik las even gewoon maar, telefoonboekmethode was dit. Kan ik het niet eens terugvinden. Oh ja, vers 10 van hoofdstuk 1 was het. He? Nou, en hier staat, wie weet, hij mocht de zegen achter zich overlaten. Tot, inderdaad, drankoffer of spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. En dat is ook een van de kenmerken van het nieuwe verbond. Dat namelijk de zegeningen van het nieuwe verbond in de eerste plaats terechtkomen bij de Heer Jezus zelf. We waren dus in vers 15. Blaas de bazuin te Sion. Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Wel, de betekenis van het blazen van de bazuin, dat weten we langzamerhand wel. Het gaat om een verzamelen tot de koning. Een verzamelen tot het lam, de ram van mijn part. Maar het lam, dat staat als geslacht, weet u wel. Dat was het verhaal over die ramsoorn, dat ga ik nou niet herhalen. Dus het is een verzamelen tot de verborgen koning die zich nu gaat openbaren. Te Sion, dat is inderdaad de plaats van de koning. Heiligt een vasten, en het vasten spreekt uiteraard over de dood. Het vasten spreekt inderdaad over de dood, want het heeft weer te maken met het niet nuttigen van spijzen. En waar voedsel staat voor leven, is het vasten uitbeelding van de dood. En dan roept een verbodsdag uit. Wel, vasten is ook verbod, want het is een verbod om spijzen te nuttigen. Maar verbodsdag is natuurlijk veel meer omvattend dan alleen maar het vasten. En dus spreken deze dingen inderdaad over de dood. Dat sluit dus aan bij het rouwbedrijven uit vers 12 en uit vers 13. Het is het afleggen van de oude dingen. En dan opnieuw verzamelt het volk. Maar dat is een herhaling van wat er stond in vers 15, namelijk blaas de bazuin te Sion. Het is precies hetzelfde, want zoals gezegd, het blazen van de bazuin heeft altijd tot doel, onder andere, de verzameling van het volk. Dus verzamelt het volk, heiligt de gemeente. Dat is niet alleen een woord uit het Nieuwe Testament, maar ook uit het Oude, net zo goed. Wordt ook in verband met Israël gebruikt als uitgeroepenen. Dat heeft dezelfde betekenis als het Nieuwtestamentische woord Ecclesia. In het Nieuwe Testament is het Ecclesia, dat betekent uitgeroepen. In het Oude Testament is Kahal, als ik me niet vergis. En dat betekent ook uitgeroepen. Dat is precies dezelfde betekenis. Het gaat om hen die geroepen zijn uit de volkeren en gezamenlijk, vandaar onze vertaling met gemeente in het Nederlands, die gezamenlijk geworden zijn tot één, tot een gemeenschap, tot een eenheid, een één volk wat bestemd is voor de Heer. Vandaar dat het woord net zo goed op Israël van toepassing gebracht wordt in het Oude Testament. En geroepen uit wil al inderdaad al zeggen dat het gaat om een overblijfsel.
Want het bijzondere van deze uitgeroepenen, van deze gemeente, van deze ecclesia desnoods, is dat zij afgezonderd zijn van de volkeren en daarom ook niet de bestemming van de volkeren delen. En de algemene bestemming van de natuurlijke mens is die van het oordeel en degenen die daar uitgeroepen zijn, worden daarvoor dus afgezonderd. Het wordt heel eenvoudig geïllustreerd in de situatie van Sodom en Lot. Lot die geroepen wordt uit Sodom, opdat hij niet met Sodom ten onder zou gaan. Dat is de positie van ons als gemeente ook. We zijn geroepen, letterlijk betekent het woord dat, we zijn geroepen uit de wereld, uit de volkeren, Israël zowel als de heidenen, om niet in het lot van Israël en de volkeren te delen. Vandaar dat er ook staat dat we zijn getrokken uit deze tegenwoordige wereld. Of uit deze tegenwoordige boze eeuw. En overgeplaatst zijn in het koninkrijk van de geliefde zoon uit Colossense 1 is dat, ja. Dus verzamel het volk, heilig de gemeente. Heiligen wil zeggen inderdaad tot eenheid maken. Vandaar het woord gemeente, het Nederlandse woord gemeente. Want we hebben geen woord voor zo'n uitgeroepen gemeenschap. Met het Hebreeuws nou eenmaal wel, en het Grieks ook. Maar we vertalen het met gemeente. Dat geeft de andere kant van het verhaal, namelijk dat die uitgeroepenen samen een aparte eenheid vormen. En dat is wat uitgedrukt ook, wordt ook in het begrip heiliging. Heiliging is immers ook heel en dus eenwording. Dus een gemeente is eigenlijk per definitie geheiligd. Heilig de gemeente. Dan vergader de oudsten. Wel, daar moet ik weer hetzelfde van zeggen als wat ik al gezegd heb. Het is namelijk onmogelijk om het hele volk allemaal bij elkaar te krijgen op één berg. Sion bijvoorbeeld. En daarom wordt er gezegd, verzamel de oudsten. Het zijn dezelfde woorden als uit vers 14 van hoofdstuk 1, min of meer. En ik heb toen al gezegd dat het natuurlijk moeilijk is om het hele volk te verzamelen. Maar in plaats daarvan worden de vertegenwoordigers van het volk verzameld. En dat zijn nou eenmaal de oudsten. De oudsten vertegenwoordigen immers het volk. De oudsten zijn feitelijk de eerstgeborenen in de normale lage betekenis van het woord, de algemene betekenis van het woord. Zij zijn het hoofd van de familie enzovoort. En zij trekken dus op om zich te verzamelen voor de Heer namens het volk. En hoewel dus niet het volk letterlijk verzameld kan worden, wordt het toch verzameld door middel van die oudsten. Dat is een heel normale zaak, zoals wij kennen dat in onze zogenaamde parlementaire democratie, waar inderdaad enige oudsten van het volk, soms zijn het jongelingen, nou ja, soms heten ze ook zo, maar goed. Maar die worden dan verzameld en worden in één kamer als bijeengezet en zij vertegenwoordigen als oudsten het volk. Ja, dat is een principe. Nou, dus dat vinden we eigenlijk hier ook.
Zit er nog een bepaalde gedachte achter dat de eerstgeboren wat de baarmoeder opent voor God was?
Ja, maar dat is natuurlijk zo, maar het heeft hier niet zo erg veel mee te maken. Maar inderdaad, het is waar. De oudste, de eerstgeborene, is namelijk de verantwoordelijke. En die is dus altijd bestemd voor de Heer, al was het alleen maar omdat de oudste dus ook de verantwoording dient af te leggen. Tussen degene die hij vertegenwoordigt en de Heer. Hij brengt verslag uit, hij legt verantwoording af enzovoorts. Vandaar dat de taak van de koning de taak is van de oudste. Want de koning staat tussen het volk en God. De taak van de priester is de taak van de oudste, dus van de eerstgeborene. En het is trouwens duidelijk dat het priesterschap helemaal, en de levieten trouwens ook, in de plaats gesteld werden van de functie van de eerstgeborenen. Dat gebeurt allemaal bij de uittocht uit Egypte, worden de eerstgeborenen gelost en vervangen door de levieten en dus ook door de priesters. Dus de taak van de priester is ook, hij vertegenwoordigt het volk bij God. En het is de taak dus inderdaad van de oudste in het algemeen. Hij vertegenwoordigt het volk bij God. En dat is ook de reden waarom wij als eersten van dat volk wat verlost wordt, voor God gesteld worden en inderdaad delen in zijn priesterschap. In overeenstemming met het nieuwe verbond, zal ik dan maar zeggen. En inderdaad een hemelse bestemming hebben. God neemt in principe altijd de eerstgeborenen weg. En wij zeggen, hij doodt ze. Want zo staat het in de Bijbel. Ja, maar dat betekent, hij neemt ze weg. Hij neemt ze tot zich. Zodat je dat niet per se negatief moet uitleggen, maar eigenlijk positief. Als er staat, Henoch wandelde met God en hij was niet meer God, nam hem weg. Wel, als dat over Jan zou staan op zijn grafsteen, weet iedereen dat het betekent dat hij nou dood is. Nee, dan zeg ik het even vlug. Dat kan ik ook. Maar waarom die mensen altijd beginnen te lachen als ik iets vlug zeg, weet ik niet. Maar, er is iemand die Jan heet in de zaal ook nog. Nou ja. Dan heb ik nog een paar moeilijke namen in mijn hoofd, maar die ken ook mensen die zo heten, dus dat kan ik ook al niet meer gebruiken. Nou, goed. Maar, u weet dus waar het om gaat. Als er staat, hij wandelde met God, maar God nam hem weg. En als het in een rouwadvertentie staat, betekent dat hij dood is. Zo is het nou eenmaal. En dan zeggen we, dat is negatief. Ja, het hangt er maar vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Je kunt het ook positief benaderen. De Heer is hem verlost uit zijn aardse, armoedige omstandigheden. Zo is het gewoon. Dat kan ook. En dat is in wezen de betekenis van die eerstgeborenen die gedood worden. Ze worden gedood niet als straf voor de zonde in de eerste plaats. Maar de eerstgeborenen moeten nu eenmaal altijd verantwoording afleggen voor je en voor God staan. Dat kan negatief uitwerken, want zij vertegenwoordigen het volk en het volk dient gestraft te worden. Dus worden de eerstgeborenen gestraft. Dat kan. Maar het kan ook andersom. Het volk is voor God. Het volk, ja, er komt niet veel van terecht, maar de eerstgeborenen gaan wel. En dat is het. Vandaar dat wij als gemeente ook genoemd worden een gemeente van eerstgeborenen. En daarom hemelse bestemming hebben. Een deel in zijn koningschap, in zijn priesterschap enzovoorts. En daarmee is het niet eens afgelopen, want er volgt nog het een en ander op. Dat is meestal zo bij een oudste, daar komen er nog een paar na. Maar dat goed, daar ga ik maar verder niet op in. Maar in ieder geval, de oudsten vertegenwoordigen het volk. Zij klimmen op de berg en ze, inderdaad kan dat, als je wilt, ook toegepast worden op de gemeente. Maar hier gaat het natuurlijk toch primair om Israël. Wat door de oudsten van het volk vertegenwoordigd wordt. Er staat dus, verzamel het volk, heilig de gemeente, vergader de oudsten, dat is vers 16 van Joël 2, verzamel de kinderkens en die de borsten zuigen. En nou zou je zeggen, nou wordt het toch moeilijk, want nou de oudsten en nou moeten de jongsten ook al. Zelfs de zuigelingen, degenen die nog niet gespeend zijn, die zijn toch al erg jong. In ieder geval beneden de 5 jaar. In de schrift. En dan wordt het toch al moeilijk. En dan wordt nog speciaal ook gezegd, de bruidegom ga uit zijn binnenkamer. En dan zou je zeggen, nou, het is natuurlijk leuk dat de bruidegom apart vermeld wordt, maar is er maar één? Op die dag toevallig. En zo ja, want het is natuurlijk maar één. Wie is het dan? En waarom moet die ene... Nou, als ik nou nog een beetje meer nadrukkelijk de vraag stel, weet u het antwoord. Dus je moet alle vragen altijd nadrukkelijk stellen, dan krijg je tenminste een goed antwoord. Wie is die ene? En nou blijkt dat we vanuit de letterlijke betekenis van het vers vanzelf terechtkomen in de overdrachtelijke. Er wordt eigenlijk heel, niet in één stap, maar er wordt heel langzaam over geestelijke dingen gesproken. Want het was niet mijn bedoeling, het was de bedoeling van één van u, maar via de oudsten kwamen we terecht al in een geestelijke betekenis. En noem nou eens een oudste van Israël. Ik heb hem al genoemd. De koning, de hoge priester. Jawel, maar dat is allemaal een beeld van Christus. Dat is uiteindelijk Christus. Dus daar komt het dan toch op neer. De Heer Jezus wel te verstaan dan. Hè? De leeuw uit de stam van Juda enzovoorts. En dan staat ineens, verzamel de kinderkens. Waarom kinderkens? Waarom die jongelingen ineens? Dat is makkelijk genoeg, want de term jongelingen kennen we uit het Oude Testament als aanduiding voor de gemeente. Dat wil zeggen, de gemeente uit onze tegenwoordige 5e bedeling. Diegenen namelijk die pas geboren zijn, en de bedoeling is, wedergeboren zijn. En die worden mede verzameld. Vanuit het Oude Testament gezien zijn dit jongeren, kinderen. En omdat ze nog maar pas geboren zijn uit, later gekomen zijn, later dan Israël. En dat daar de verwijzing naar is, naar de Nieuwtestamentische geloven, dat blijkt wel, want het blijkt ook uit het noemen van de bruidegom, is eigenaardig hoe van een meervoud ineens naar een enkelvoud geschakeld wordt. Dat komen we dus nog een paar keer meer tegen, ja, inderdaad. Maar hier bijvoorbeeld, want de kinderkens zijn in feite, als we het overdrachtelijk zien, dezelfde als de bruidegom. Want als de kinderkens nou de uitbeelding is van de gemeente van vandaag, wel, die gemeente bestaat uit de leden van het lichaam van de bruidegom. En dat is uiteraard Christus, maar goed, de bruidegom is Christus en de gemeente. En dus is het hetzelfde. En vandaar het overschakelen van een meervoud op een enkelvoud. De kinderkens, ja, die worden verzameld. Maar de bruidegom, dat is de bruidegom. Dat is namelijk de jongeling. Uit Jesaja is dat. Maar goed, de bruidegom gaat uit zijn binnenkamer. Ja, inderdaad, dat betekent dat die bruidegom zich eerst verborgen had. Nou, wat zou nou de binnenkamer zijn, overdrachtelijk?
Binnenheiligdom.
Juist, juist, dat is dus de hemel zelf, het binnenheiligdom, oftewel, ja, inderdaad, de hemel zelf, hè? De hemel der hemelen, dat is de binnenkamer, natuurlijk. Nou, daar komt hij uit, zodat we nou weer weten waar het om gaat, want dat is immers de Heer Jezus Christus en de gemeente die verborgen zijn, of tot dan toe waren in de hemel, maar die inderdaad geopenbaard worden, of, ik kan natuurlijk het enkelvoud zeggen, die geopenbaard wordt. Christus, de Zoon, wordt geopenbaard samen met degene die in zijn zoonschap delen. En inderdaad, dat zijn wij, zegt Johannes. 1 Johannes is dat, hè? De eerste Johannesbrief. We weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen, enzovoort. We zullen hem zien gelijk hij is, we zullen hem gelijk zijn. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, enzovoort. Nou, als hij dus geopenbaard wordt, wij ook. Bovendien, deze hele term, over de bruidegom die uit zijn binnenkamer gaat, dat hebben de vertalers er niet eens bijgezet, maar die is feitelijk ontleend aan Psalm 19. Daar wordt het gezegd over de zon die uit zijn binnenkamer gaat, en dat wordt vergeleken met een bruidegom die uit zijn binnenkamer gaat. En de zon daar, in Psalm 19, is het ook een uitbeelding van de Messias, van Christus zelf. Nou goed, en de bruid ga uit haar slaapkamer, en wie die bruid is, dat weten we ook wel langzamerhand, hè. Dat is die dochter van Sion. De dochter Sions, Israël, een wedergeboren Israël in de toekomst. Hier wordt dus gesproken over de wedergeboorte van Israël. Een ontmoeting tussen de bruidegom en de bruid. Want dat is wat er gebeurt. Eerst is het letterlijk verzameld ze, blaast de bazuin. Wel letterlijk, zo letterlijk is dat ook niet. Misschien blaast men letterlijk op een shofar, dat zou kunnen. Maar dat is niet waar het in de eerste plaats om gaat natuurlijk. Het gaat in de eerste plaats omdat het volk verzameld wordt en zich keert tot de Heer. Zoveel mogelijk leden van het volk, zou je moeten zeggen. Dat ze zich bekeren tot de Here. Maar als dat gebeurt, dan kan dat ook beschreven worden als de ontmoeting tussen de bruid en de bruidegom. Of eventueel de bruid en die kinderkens enzovoort. Is maar hoe je dat zegt. En die terminologie, die woorden dus, worden door elkaar gebruikt. Ook in die schriftplaats die ik wel eens vaker heb aangehaald in dit verband. Namelijk uit Jesaja is dat Jesaja 62 vers 5. Waar gesproken wordt over de ontmoeting tussen de Heer en Israël. En dus de ontmoeting tussen de gemeente en Israël. Jesaja 62, vers 5. Want gelijk een jongeling. Nou, daar hebben jullie de jongeling. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Alzo zullen uw kinderen u trouwen. Zodat de jongeling hetzelfde is als uw kinderen. Nou, dat zei ik dus net ook. Die kinderen uit Joël 2, die komen overeen met die ene jongeling. En aangezien hier sprake is van de ontmoeting tussen de bruid en de bruidegom, zijn die kinderen dus samen de bruidegom. En vanuit het Oude Testament is dat natuurlijk heel moeilijk te begrijpen. Maar vanuit het Nieuwe Testament, terugkerend in het Oude Testament, is dat gemakkelijk genoeg. Dus een van die plaatsen dus waarin gemeentelijke waarheden in het Oude Testament verborgen zijn. Ja. Want de jongeling is Christus, de jonkvrouw is Israël. De kinderen zijn Christus, inclusief de gemeente uiteraard. En u, dat is weer Israël. En dan de bruidegom, dus weer hetzelfde verhaal. Dat is immers Christus en de gemeente, de bruidegom. En die is vrolijk over de bruid. Alzo zal uw God over u, Israël, vrolijk zijn. Dus een viervoudig parallelisme hier. En het verklaart uitdrukkelijk wie is en hoe de bruidegom beschreven kan worden. Nou, de bruidegom is God, hij is een jongeling, hij is uw kinderen.
Hetzelfde als David en de jongens?
Ongetwijfeld, ja. Door de ongetwijfeld. Ja, jongens, David. Het is eigenlijk David en zijn jongens of dienstknechten. Hè? Dat is dat oude verhaal over de. De boys, het Engelse woord boy. Is het nou de butler of is dat de jongen? Dat weet je nooit zeker. Of en het Franse garçon, je weet het nooit zeker. Maar inderdaad, het is zo. Ze zijn altijd met een gezelschap. David en zijn jongens. Als de uitbeelding, want het hoort bij elkaar. De uitbeelding van Christus en de gemeente als eenheid. Het gaat gewoon om degenen die in zijn leven delen.
En dat deden die jongens van David uiteraard. Hoewel ze bepaald niet zo erg jong meer waren. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Ik keer dan maar terug naar Joël 2. Want in eerste plaats dus het blazen van de bezuin en het heiligen van een vast en het uitroepen van een verbodsdag en het verzamelen van het volk. Dat is allemaal de herhaling van wat al eerder gezegd is. Maar nu worden waarheden eraan toegevoegd die rechtstreeks verband houden met de gemeente. Natuurlijk, Joël heeft dat niet geweten. Het volk zal het in die dagen ook niet begrepen hebben. Net zo min als die tekst uit Jesaja. Maar daar gaat het niet om. Daar hoeven we ons ook helemaal geen zorgen over te maken. Het gaat erom of wij het nu begrijpen en die verbanden kunnen leggen. En dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Het gaat dus om de ontmoeting tussen Israël en de Heer. Dat is duidelijk genoeg. Want zo die gedachte hebben we nog in vers 13, 14 en 15. Het volk keert zich tot de Heer en zal over hem rouw bedrijven eventueel. Maar op grond van andere schriftplaatsen, met name dus weer Zacharia 12, weten wij dat er een ontmoeting is tussen een tot de Heer bekeerd Israël en Christus zelf. En dat is, zoals we inmiddels weten, de ontmoeting tussen de bruid en de bruidegom. En die link wordt gelegd hier in vers 16. Die zwaai wordt gemaakt, begint met rechtstreeks te spreken over Israël en de Heere, en het eindigt met te spreken over de bruid en de bruidegom.
Het is wel leuk dat je realiseert dat het gebruikelijk is, overal eigenlijk, dat de bruidegom naar het huis van de bruid toe gaat.
Ja, ja.
Of van buiten het huis in.
Ja,
dat,
ja.
Dat de bruid op haar slaapkamer wordt opgemaakt als bruid.
Ja, ja.
Dan de kamer verlaat, dan ja. Komt de bruid te komen.
Het is volstrekt bijbels allemaal, hè? En je vraagt je af wie het allemaal zo uitgevonden heeft, hè?
Jezus.
Hè? Waar komen die gebruiken toch vandaan? Maar het klopt allemaal precies, ja. En dat is nog eenvoudig, want in vele gevallen en in sommige landen is het nog veel ingewikkelder natuurlijk. Wel, het principe blijft gelijk, maar het is vaak nog veel ingewikkelder. Maar goed, we zullen het er niet over hebben. Wat dacht u van de vriend van de bruidegom bijvoorbeeld? Dat is ook nog een aardige, komt ook in de Bijbel voor, hè? De best man uit de Engelse traditie dan. De vriend van de bruidegom, Johannes de Doper. Dat komt in de Bijbel dus ook voor. Speelt allemaal een rol mee. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Hij is trouwens ook ceremoniemeester, hè? Zo hoort het ook, hè. Hofmeester. In Johannes 2 was dat trouwens al. Maar goed, terug dan naar Joël 2. Daar staat dan vers 17. Laat de priesters des heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. Zo, er wordt meteen gesproken over priesters. Maar strikt genomen hoeft er geen verschil te bestaan tussen oudsten en priesters. Het is het dikwijls wel, dat weet ik wel. Maar het hoeft niet. En onder het nieuwe verbond is het er zeker niet. En daar praten we eigenlijk over. Want als we praten over de bruidegom en de bruid, praten we inderdaad over wedergeborenen. Wel, we praten niet over de situatie van het oude verbond. Dat is al lang niet meer bruidegom en bruid. Dat is een heel trieste story, maar het is al lang geen bruidegom en bruid meer, zal ik maar zeggen. Als later wel van bruidegom en bruid gesproken wordt, dan is dat uitsluitend op grond van het nieuwe verbond. Op grond van wedergeboorte. Ja, wedergeboorte is natuurlijk onder het nieuwe verbond. En dan wordt dus prompt gesproken over priesters, zodat we niet moeten denken aan priesters onder het oude verbond, maar priesters onder het nieuwe verbond eigenlijk. Zie, zo kreeg je vanuit het oude testament kreeg je meteen de verbinding met het nieuwe. Want onder het nieuwe verbond hebben we niet de priesterschap of de priesterorde van Aaron, maar die van Melchizedek, waar men priester en koning is tegelijkertijd. En verder staat des heren dienaars. Wel, wij weten wel dat priesters de heren dienen. Maar we weten ook, en dat is de andere kant, wij weten ook dat het onmogelijk is voor een zondaar om de Heer te dienen. En dat de werkelijke dienst aan God onder het oude verbond of door het oude verbond feitelijk onmogelijk was. Waarna 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld uitgebreid en triomfantelijk zegt dat God ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren, maar dan niet van de wet, maar van de genade. Niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. Niet van de dood, maar van de geest. Niet van de letter, maar van de geest. Ik noem allemaal vergelijkingen die daar staan, hoor. In 2 Korinthe 3. En die bekwaamheid, onze bekwaamheid, staat er, is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft. Want onder het oude testament God dienen, dan zegt u, ja, maar u kon toch wel die offers brengen? Ja, maar weet u niet dat er ook staat dat God die offers ook helemaal niet wilde?
naar die uiterlijke vormen niet. En dus kon men daarmee God niet werkelijk dienen. Zie? De werkelijke dienst, die komt pas onder het nieuwe verbond, waarvan het oude een illustratie is. En daar gaat het maar om. En daarom hier de uitdrukkelijke toevoeging, laat de priesters, komma, des heren dienaars. Wel, nu zijn ze, uiteindelijk worden ze daar bij die gelegenheid echt des heren dienaars, omdat ze bij die gelegenheid bekwaam gemaakt worden om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat is bij ons al gebeurd, maar bij hun gebeurt het dan. De slotverrekening, wij zijn al tot geloof gekomen, zij nog niet, zij komen daar tot geloof. En dus worden zij dan bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En gerekend in hun relatie met, of tot de overige volken, zijn zij inderdaad eerstelingen. In hun relatie tot de gemeente overigens niet, maar in hun relatie tot de volkeren wel. Dus, laat de priesters des heren dienaars wenen, wel rouw bedrijven. Maar dat stond ook in Zacharia 12. Zij zullen over hem rouw bedrijven. Ze zullen over hem wenen. Het staat er letterlijk zo, over de eerstgeborenen. En dan staat er tussen het voorhuis en het altaar. Het voorhuis, dat is een woord wat niet al te voor de hand ligt, maar we komen er wel uit, want het altaar kennen we wel. Het altaar is namelijk het brandofferaltaar. En welk voorhuis hebben we dan? Want nou, dat is makkelijk, als er een voorhuis is, is er ook een achterhuis. En dat kan dus alleen nog maar zijn. De tempel, ofwel de tabernakel, om het maar wat eenvoudig te houden. En het voorhuis is dus het heilige. En het achterhuis, het diepste, het verste, het binnenste, is dan het heilige der heiligen. En wat is er nou tussen het altaar en het voorhuis? Ja, ja. Dat staat, laat ze wenen tussen het voorhuis en het altaar. Maar dat betekent, laat ze wenen bij het wasvat. En wat is het wasvat? Wel, het wasvat is de uitbeelding van het werk wat Christus nu doet voor de gelovigen. En wie waste zich daar bij het wasvat?
Priesters.
Priesters. Afsluitende priesters. Die priesters namelijk die dienst zouden doen. Met name de priesters die dienst zouden doen in het voorhuis. Die voordat ze naar binnen gingen, zouden ze zich moeten wassen, zich moeten reinigen bij het wasvat. En waarbij, dat is een mooi verhaal trouwens, maar het wasvat bevat uiteraard water. En water is een beeld van het woord van God. Want men wordt gereinigd door het woord van God uiteraard. Ja, het bad des waters des woords uit Efeze 5. Inderdaad, dat water is dat. Het aardige is dan nog dat het wasvat feitelijk bestaat uit twee delen, die ook apart genoemd worden. Het vat zelf en de voet waarop hij staat. En het leuke daarvan is dat het wasvat, voor zover wij kunnen nagaan, er zijn heel weinig gegevens over, maar voor zover wij kunnen herleiden, was hij in elk geval rond. Over de voet staat het niet, maar over het wasvat zelf wel, was een rond vat. En we hadden ook nooit anders gedacht eigenlijk, totdat we een afbeelding zagen waarop het toch vierkant of rechthoekig was afgebeeld. Het was weer een nieuwe variant. Maar ik blijf erbij, het was rond. En het afwezig zijn van nadere gegevens bevestigt eigenlijk de verklaring. Want dat betekent het wasvat zelf als het bovenste deel van het geheel. De uitbeelding is van Christus die immers het woord Gods is. En water is immers water, is bad des waters. Des woords of door het woord. Dus de bovenste helft van het wasvat is een beeld van de bovenste aspect van Christus. Namelijk hij als de zoon van God. Die het woord is wat later vlees werd. Dus het woord, de bovenkant, rond als een beeld van de eeuwigheid uiteraard. En verder geen afmetingen, want wat voor afmetingen zou de eeuwigheid dan moeten hebben? Dus u weet het domweg niet. Dat hoeft ook niet, want dat is de betekenis. Net als Melchizedek weten we ook niks van. En dat gaat het juist om, hè, dat we er niks van weten. En dat is met het wasvat ook. En dan staat het wasvat officieel op een voet. Men zegt, het zou wel een bak zijn waar het water dan in liep via een kraan en zo. Ja, dat zal allemaal wel. Natuurlijk, ja, natuurlijk, dat zat ook wel, inderdaad. Ja, dat was niet, dit was, ik praat over de tabernakel namelijk, maar dat heb ik niet uitdrukkelijk gezegd. Wij weten, daarom zei ik, je kunt het herleiden, wij weten namelijk de omtrek, en ook de diameter, van ongeveer tenminste, van het wasvat van Salomo bij de tempel, de koperen zee. Maar we weten niet, geen enkele afmeting van het koperen wasvat bij de tabernakel. Het was in ieder geval niet zo groot als de Koperen Zee. Ik denk dat ze het anders helemaal niet meer hadden kunnen sjouwen. Maar niettemin, de bovenkant van het wasvat, dus het wasvat zelf is een uitbeelding van het woord. Wat in het begin was en wat vlees geworden is, weliswaar. Maar waardoor wij gereinigd worden. Christus, die immers de uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Wel diezelfde Christus, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont, is degene die ons reinigt. Dus degene die in de hemel gezeten is, die zoon die ons gegeven is, ja in de hemel, opdat een ieder die naar hem ziet, eeuwig leven zou berven, net als degene die keken naar de slang in de woestijn. Ik ben aan het praten over Johannes 3 vers 16 gewoon hoor. Ja, over die zoon. Nee, niet aan het kruis, in de hemel heb ik het over. Die zoon, daar kijken wij naar. Op hem richten wij onze blik, ziende op Jezus, onze overste leidsman en voleinder des geloofs. En door hem worden wij genezen, gereinigd, geheiligd. Zie, omdat hij het woord, het reinigende woord van God is. Maar de onderste deel van het wasvat, de voet dus, spreekt uiteraard over de Heer Jezus als mens. Die inderdaad hier op aarde liep. Spreekt over de dagen zijn vleeses. Die niet alleen zoon van God is, maar ook zoon des mensen. Maar goed, die twee die horen zijn één uiteraard. Maar die Heer is degene die ons reinigt. Nou, en daarom wordt hier dus in vers 17 gesproken over de reiniging. Wat deze priesters gaan doen is wenen, ze staan te wenen. Let wel, en dan wordt bevestigd wat ik er straks al zei, alleen was ik me er toen nog heel niet van bewust. Maar ze staan hier om zich te reinigen tussen het voorhuis en het altaar en dus bij het wasvat. Waarom zouden ze daar zijn? Waarom zou een priester daar komen? Wel, eenvoudig, omdat hij gereed staat om zijn dienst te gaan doen. Nou, dan moet hij zich gaan reinigen. Wanneer weent dus deze man, wanneer wenen deze priesters? Aan het begin van hun dienst. Niet tijdens hun dienst, maar aan het begin van hun dienst. Bij de aanvang daarvan. Wanneer ze tot bekering, tot berouw en dus tot reiniging vanzelfsprekend komen. Wanneer ze het altaar gepasseerd zijn, stil hebben gestaan bij de dood van de Heer Jezus en komen bij het wasvat, eigenlijk moet ik zeggen bij het altaar, namelijk de dood en opstanding zit bij elkaar in. Want dat wordt uitgebeeld in het koperen brandofferaltaar. Als ze dat gepasseerd zijn, komen ze terecht bij het wasvat. Dat spreekt over de hemelse positie van Christus na zijn opstanding en hemelvaart. En sindsdien is hij onze hoge priester die ons reinigt. Of onze middelaar en voorspraak die ons reinigt, heiligt, onze zonden vergeeft enzovoorts. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt in het wasvat. De positie van Christus sinds zijn opstanding. En alvorens het koninkrijk is ingegaan in de zin van geopenbaard is. Want dat daarover spreekt pas het heiligdom. Ik heb niet in details treden, nou, daarvoor is het toch weer wat ingewikkeld. Maar het gaat er dus om dat zij wenen wanneer zij hebben stilgestaan bij de dood en opstanding van Christus. Zij bedrijven rouw, maar daarna worden zij geheiligd bij het wasvat. En daarna gaan ze dienst doen. En vandaar dat dit de uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat wisten we trouwens al, want alleen bij het aanbreken van het nieuwe verbond heet het bruid en bruidegom. Dat is per definitie zo, omdat als het paar eenmaal getrouwd is, dan is het hoogst ongebruikelijk om hen nog langer bruid en bruidegom te noemen. Tenzij dan wanneer men dat doet met de blik terug, wanneer men de trouwreportage alsnog eens bekijkt bij het 50-jarig jubileum. Of bij het 1000-jarig jubileum. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Nee, daar ga ik allemaal niet op in. Maar u moet goed begrijpen dat bruid en bruidegom is bij de aanvang van het huwelijk. En dit reiniging is bij de aanvang van de dienst onder het nieuwe verbond. Dus laat de priesters des heren dienaars, wel, nu zijn ze des heren dienaars, laat hen wenen tussen het voorhuis en het altaar. Je kunt niet zeggen, laat de priesters wenen, maar je kunt wel zeggen, laat de priesters wenen tussen het voorhuis en het altaar. Als ze dan toch reden hebben om te wenen, hè, als ze eerlijk inderdaad een gemoed vol schiet, zal ik maar zeggen, ze moeten wenen. Dan is de aangewezen plaats daarvoor nu, daarbij het wasvat. Dat is de plek. Want daar wenen ze over wat geweest is, maar daar worden ze bij het wasvat ook gereinigd om vervolgens een dienst te gaan doen. En dat ze hun dienst gaat doen, blijkt uit de rest van het vers. Laat hen zeggen, spaar uw volk, o heren. Want ze worden prompt bemiddelaars. En tussen de Heer en Israël. En ze worden dus ook vertegenwoordigers van het volk. En ze nemen hun plaats als oudste inderdaad in. Plaats als eerstgeboren die verantwoordelijk zijn voor het volk en die inderdaad bemiddelen tot verzoening des volks. Want dat is de taak inderdaad van de priester en dat is hier ook het geval. Maar over die dienst hebben we het dan wel weer de volgende keer.